Wij lezen Psalm 126.
Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Dit is het woord van God.
De gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Nog één weekje en dan begint officieel de lente. Dan begint er weer een nieuw seizoen. Na een hele grijze winter hebben we vorige week al een paar mooie dagen mogen hebben. En ik merkte dat ik daar meteen zo van opfleurde. Lekker op zaterdag de kinderen naar buiten. Het is alsof je opeens de helft minder werk hebt. Bloemen in de bakken voor ons huis. Gezellig met de buren praten. Er komt weer wat licht en wat kleur. Maar de boer in Psalm 126, die is niet zo opgefleurd. Iemand noemde deze psalm eens de psalm van de huilende boer, verwijzend naar vers 5. Zij die in tranen zaaien. Een gek beeld is dat wel, want kijk, wij zijn wel vertrouwd met boeren die boos zijn of die klagen. Maar huilende boeren, die zie je niet zo gauw. Laat staan dat ze huilend in hun trekker over het land gaan. Waarom is die boer zo verdrietig eigenlijk? Waarom huilen als je gaat zaaien? Want dat is toch iets hoopvols. Is dit zijn laatste zaaigoed? Heeft hij dit uit zijn eigen mond gespaard? Hij heeft bewust geen brood van gebakken om zijn kinderen ermee te voeden, maar juist over de aarde uit te strooien. Waarom moet die boer huilen? Nou, we moeten dat natuurlijk niet al te letterlijk uitleggen. Die boer die staat symbool voor de mens in het algemeen. En het zaaien, dat is een metafoor voor alles wat je zowel onderneemt in het leven op hoop van zegen. Vooral het laatste op hoop van zegen, want zaaien dat is natuurlijk wel uitstrooien. Je geeft het uit handen en daarna kan je niet zoveel meer doen, behalve wachten tot het vanzelf gaat groeien. Zaaien is investeren, je werk doen, netwerken, betrouwbaar zijn, liefhebben, zorgen, opvoeden. Investeren in de hoop dat je als een gezegend mens ook ooit eens zult kunnen oogsten. Maar soms staat bij al dat zaaien wat wij doen, ons het huilen nader dan het lachen. Want zo gaandeweg in het leven merken we dat het leven helemaal niet maakbaar is. We merken dat op heel groot niveau. Als de NAVO zich weer opmaakt voor de oude dreigingen uit het oosten, Europese wapenfabrieken weer op volle toeren draaien. En dan kan Joost Klein wel een heel vrolijk happy hardcore nummer over Europa inzenden voor het Eurovisie Songfestival. Maar dat is toch een beetje de kop in het zand steken. Want zo happy en maakbaar en tof gaat het allemaal niet in Europa vandaag. Maar je merkt het ook in het klein. Dat huilen terwijl je zaait. Je leven is niet zomaar maakbaar als je eindeloos investeert in je dochter bijvoorbeeld. Maar ze uiteindelijk toch haar school niet afmaakt. En het lijkt alsof ze met 18 jaar elke ambitie al heeft losgelaten. Of als je huwelijk al vele jaren een enorme opgave blijkt. Hoeveel therapiesessies heb je al gehad? En toch lukt het maar niet. Of je ziet dat om je heen gebeuren. Of denk aan een jong mens dat opeens aan de chemo's moet. Er zijn natuurlijk allerlei dingen in ons leven. En opeens merk je dat het allemaal niet gaat zoals je had gehoopt. Je hebt zoveel geïnvesteerd en met zoveel liefde, maar de oogst heb je niet in de hand. Nu zijn die tranen natuurlijk niet fijn. En als je verdrietig bent, dan ben je ook echt verdrietig. Maar tranen zeggen tegelijkertijd wel iets over waar je naar uitziet en waar je hart naar verlangt. Als Paulus bijvoorbeeld aan de tranen van zijn jonge collega Timotheus denkt, dan verlangt hij ernaar om Timotheus weer te zien. Dus tranen gaan ook vaak over verlangen. En ergens is dat dus ook wel een goed teken als je soms moet huilen. Want dan verlang je ergens naar, dan hou je ergens van. C.S. Lewis, die schrijft ergens dat liefhebben je kwetsbaar maakt. Hij schrijft: houd van alles en je hart zal zeker worden uitgewrongen en mogelijk gebroken. Als je het intact wilt houden, moet je je hart aan niemand geven, zelfs niet aan een dier. Wikkel het voorzichtig rond met hobby's en kleine luxe. Vermijd alle verwikkelingen. Sluit het hart veilig op in een kist. Aldus Lewis. Doe je hart in een kist, dan zal je hart niet worden gebroken, maar ben je dan niet veel verder van huis? Wees maar dankbaar dat er soms iets te huilen valt. Want een leven zonder tranen is een versteend leven zonder liefde en verlangen. Die echt zaait, die zal dat niet kunnen doen zonder tranen, denk ik. Dus zaaien met tranen. Gelukkig is de psalm niet alleen maar tranen en zaaien. De kern van de psalm is het bidden. Het scharnierpunt, zo zou je het kunnen zien. Als je de tekst erbij pakt, is dat ook heel makkelijk op te merken. Het scharnierpunt van de psalm is het vierde vers. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Het eerste deel daarvoor, voor vers 4, dat gaat over vroeger. Het staat in de verleden tijd. Het herinnert waarschijnlijk aan het einde van de ballingschap, dat het volk Israël na vele jaren weer mocht terugkeren naar hun eigen land. En dat moment van terugkeren, dat wordt in herinnering gebracht. Men zegt: toen deed God het ondenkbare en het was alsof we droomden. Een lach vulde onze mond en onze tong brak uit in gejubel. En dan vers 4. Niet in de verleden tijd, maar in het heden. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Om vervolgens na vers 4 verder te gaan in de toekomende tijd. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, draagt de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Het scharnierpunt tussen verleden en toekomst, tussen vertrekken en terugkeren, tussen tranen en gejuich, dat zit allemaal in die psalm. Het scharnierpunt tussen al die dingen is het gebed in vers 4. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Ik vind het wel treffend, en ik had zo eigenlijk nog nooit over het gebed gedacht, dat dat precies het midden is. En niet alleen in deze psalm, maar eigenlijk ook het midden van het leven. Het midden tussen goede tijden en slechte tijden. Het midden tussen wat is geweest en wat nog komen gaat. Het midden tussen wat je verdriet doet en wat je verlangt. En juist zat ik te denken, als het gebed uit het midden van het leven wegglijdt, loop je gevaar dat het gebed niet zeggend en leeg wordt. Iemand die bij de pakken neerzit en helemaal is gestopt met zaaien, om het zomaar te zeggen, en alleen nog maar tranen laat, die heeft niet zoveel te bidden. En wie aan de andere kant alleen maar voorspoed kent, alleen maar aan het oogsten is, die heeft ook niet zoveel te bidden. Soms dan hoor je zo iemand bidden die alleen maar voorspoed kent. Heere, dank u wel dat u bij ons bent en dat u voor ons zorgt. Wilt u ons een fijne avond geven? Als je alleen maar zulke gebeden hoort, dan heb ik wel eens de neiging om aan iemand te schudden. Zit er nog een ander gebed in jou? De psalm laat ons zien dat het gebed in het midden van het leven hoort te staan. Wie heel verdrietig is en helemaal aan de zijkant van het leven is gaan staan, die moet vandaag op middag weer opstaan en weer gaan zaaien. Ook al is het in tranen. Dan heb je ook iets te bidden. Voor het zaaigoed. Voor dat wat je investeert. Voor dat wat je onderneemt. Wie alleen maar geluk kent, die zou eens kunnen nagaan waar het leven dan toch nog een bouwput is. En op welke plekken er nog met tranen gezaaid zou kunnen worden. Waag dan iets in Jezus' naam. Dan zul je merken, ook dan heb je weer iets dat echt je gebeden vult. Zo is de juiste plek van het gebed dus midden in het leven. En zo hoort het, denk ik, ook de kerk in het midden van het leven te staan. Ik heb liever een kerk die in haar woorden en in haar doen en laten ervan getuigt midden in het gebroken leven te staan, dan een kerk die er alleen maar op uit is om ons op te tillen en onze hemelse ervaring te geven. Want zo'n kerk die is er eigenlijk al, zou je kunnen zeggen. En laten wij proberen een kerk te zijn met beide benen op de grond. Midden in het leven. En dat betekent dan ook, daar zou ik u voor willen uitnodigen, om hier te durven komen met je emoties en met je zorgen. Met je dromen, met je tranen. En alles daartussenin. Dat je daar open over durft te zijn, op je Bijbelkring, tegen je ouderling of tegen iemand anders in de kerk. En laten we het midden van het leven ook het midden van de stad noemen. De stad moet hier af en toe ook binnenkomen in de kerk, via de diaconie, via mensen, via de gebeden. En wij zelf moeten ook in die stad te vinden zijn, midden in het leven staan. Ga het jongere elftal van je kind coachen, ga met je collega's naar de film, drink een biertje met je buren. Wees een mens onder de mensen, midden in het leven. En dan kom je al heel gauw huilende zaaiers tegen. En dan valt er genoeg te bidden. En misschien even tussendoor. Je kunt ook mij of mijn collega Arjan helpen om midden in die stad te staan. Nodig ons eens uit als je je werk wilt laten zien. Wij komen denk ik graag kijken om gewoon eens even te zien hoe dat gaat. Midden in de stad. Waar ben je mee bezig? En dat helpt ons dan weer om woorden te vinden als wij moeten voorgaan in gebed. Woorden die komen uit het midden van het leven. Iemand die heel goed geweten heeft wat zaaien en tranen is, dat is de apostel Paulus. Een heel aantal keer schrijft hij in zijn brieven over vergeefsheid. Paulus heeft heel hard gewerkt. Hij heeft kerken gesticht, brieven geschreven, de wereld afgereisd om maar het evangelie van Jezus verder te brengen. En zo nu en dan schrijft hij in zijn brieven over vergeefsheid. Blijkbaar was dat een heel reële aanvechting voor hem. Dat het allemaal voor niks zou zijn. Dat die kleine huiskerk uiteen zouden vallen. Dat het evangelie zou verstommen en vergeten zou worden. Dan zou hij dus voor niks hebben gezaaid. En wat ik nou wel mooi vind is dat Paulus in 1 Korintiërs 15 daar ook een keer over schrijft. Over vergeefsheid. Maar hij schrijft eerst over Jezus, die als zaad in de akker is gestorven, als een zaadje is gezaaid. In het Jodendom waarin Paulus leeft, bestond het gebruik van het offer van het eerste van de oogst. Dat werd de eersteling genoemd. Als het oogsttijd werd, dan werd eerst een stukje van de oogst van het land gehaald en dat werd geofferd in de tempel. Dus als je in Jeruzalem boeren met graan door de straten van de stad zag gaan, dan wist je dat zijn de eerstelingen. En als je die eenmaal gezien had, dan volgde de rest van de oogst vanzelf en niet lang daarna. Daar kon je echt van op aan. En zo schrijft Paulus over Jezus die als het eerste van het zaaigoed gezaaid is en ook als eerste van de oogst is binnengehaald. U zal vanzelf de rest van de oogst volgen. Een prachtig hoofdstuk is dat, 1 Korintiërs 15. En weet je hoe Paulus dat hoofdstuk eindigt? Met een aansporing. Noem het gerust een aansporing om te zaaien. Wees standvastig, schrijft hij, en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zijn. Dus dat is het. We moeten niet bij de pakken neerzitten. We moeten niet alleen maar oogsten. Zaaien doe je in het midden van het leven. En daar is ook de plek van het gebed. En we doen dat met de belofte dat wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Dat het niet te vergeefs is. Lof zij u, Christus, in de eeuwigheid. Amen.